Yeah. Oké, we nemen drie. Dames en heren, leuk u allemaal weer te zien. We gaan, als u het ermee eens bent, verder waar we gebleven zijn. We zijn toe aan agenda punt 7 van de Commissariale Raad. Namelijk, wat zei je nou?
Commissaria.
Wat zei ik?
Nee.
Ik ben benieuwd hoe je het in het verslag opneemt. Punt 7 van de Commissariale Raad. Daar gaan we nu over beginnen en dat is het programma 3 uit de begroting en daarmee ook natuurlijk de najaarsnota als u daar nog, dat nog van toepassing verklaart, de organisatie. Wie mag ik daarover het woord geven? Vier stuks dus. Oké. Meneer Erkens, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onderdeel organisatie. Bij de behandeling van de nota in de, voor de zomervakantie, de perspectiefnota, is door het college gesteld dat er een besparing op organisatie en bedrijfsvoering is te realiseren die oploopt tot in totaal €750.000. U geeft nu in de begroting aan dat al in 2020 en 2021 een hogere besparing is te realiseren. Dat klinkt positief, wanneer je dat financieel bekijkt, maar het op waarde beoordelen van een dergelijke forse bezuiniging is lastig zonder nadere informatie. De informatie in de begroting hierover maakt ons niet veel wijzer. En datzelfde geldt overigens ook als het gaat om het duiden van de beleidsindicatoren in de begroting bij dit onderwerp. Het roept bij onze fractie een aantal vragen over op. Is er voldoende begeleiding van de medewerkers bij dit proces? Bij de start van dit traject spraken we af regelmatig in cockpitbijeenkomsten bijgepraat te worden. Uiteraard met respect voor uw verantwoordelijkheid in deze. Is die cockpit gelijk met de hoorzaakluiden afgebroken? Over de connectie geeft het college in de perspectiefnota aan dat de ontwikkelingen binnen de connectie vragen om heroverweging van de financiële kaders in de begroting 2020. Dat is ook gebeurd met alle gevolgen van dien. Het college stelt ook dat het de resultaten pas zal inboeken wanneer deze ook daadwerkelijk worden behaald. Uit de tabel geldvragende voorstellen op bladzijde 150 leidt onze fractie af dat het wachten op het behalen van de resultaten nog wel even kan duren. Kunt u een schatting van de wachttijd maken? U gaf ook aan dat het bestuur, dat van het bestuur een plan van aanpak te verwachten is, waarmee op termijn de doelstellingen ten aanzien van de 4 K's inclusief de beoogde besparing van 4%, alsnog zou kunnen worden gerealiseerd. Wanneer kan de Raad dit plan van aanpak tegemoet zien? Tot zover.
Dank u wel, meneer Kappen.
Dank u wel, voorzitter. Als je vanaf 3 uur op de tribune zit, dan heb je de neiging om je moment of glory te pakken en mijn hele verhalen te houden. Ik zal om hem de gevoel van tijd het ook een beetje proberen in te beperken. Ja, het college heeft mooie ambities als het gaat om dienstverlening, om dorpsgericht werken, om organisatie en bedrijfsvoering, om goed bestuur. Er staan goede bezuinigingen in. Maar ook wij als VVD zijn tot de conclusie gekomen dat lang niet alles is vastgenageld en dat er nog heel veel informatie is op te halen. Ik wil toch een aantal dingen nog even uitlichten. Een mooie ambitie als het gaat om dorpsgericht werken. Ja, als VVD zijn we hier voorstander van. Het is een mooie doelstelling binnen de bestuursfilosofie van de gemeente. De uitgangspunten omarmen we dus, maar tot zover. Want in de begroting raakte ik de weg ook een beetje kwijt. Wordt aangegeven dat er geen specifieke activiteiten zijn, geen beleidsindicatoren en geen kengetallen. En toch wordt er 75.000 euro ingeboekt. Mijn vraag aan het college is dan ook waarom hier geen nota onder ligt. En als er geen specifieke activiteiten zijn, hoe wordt dan gemeten of de doelstelling wordt gehaald? Hoe wordt een en ander geëvalueerd en wanneer is dorpsgericht werken een succes? Het tweede is de vraag om ons als raad mee te nemen. En dat gaat eigenlijk voor alle paragrafen die onder het hoofdstuk organisatie vallen. Als het gaat om organisatie en bedrijfsvoering, ook dan is het denk ik zinnig dat de raad van tijd tot tijd wordt bijgepraat en geïnformeerd wordt. En mijn vraag is dan ook of de wethouder dit van plan is en wanneer en op welke wijze de raad over de voortgang wordt geïnformeerd. Bij de paragraaf huisvesting en gemeentehuis is ook in onze optiek nog wel een beetje vaag. En bij ons komt de vraag op waarom de raad pas in het derde kwartaal van het volgend jaar wordt geïnformeerd over de huisvesting en de vastgoedplannen. En bij het kopje beleidsindicatoren en kengetallen staat alleen maar 2019. En bij de visie gemeentehuis 2019-2020. Wat betekent dit dan? Bij de paragraaf samenwerkingsverbanden heeft het college naar onze mening weinig aandacht voor de financiële consequenties. Er is een advies te verwachten in het eerste kwartaal van 2020. Maar een belangrijke vraag is ook welke mogelijke financiële consequenties de samenwerkingsverbanden hebben. Wat staat ons te wachten? Er staat vervolgstappen zijn mogelijk. Is dat hetzelfde als uitbreiding is mogelijk? En hoe verhoudt zich dan tot het voornemen om hier kosten op te reduceren? En ook hierbij de vraag is of u ons wilt meenemen in de vervolgstapjes. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Modderkolk.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar één vraag. En dat is meer een verhelderende vraag naar aanleiding van de antwoorden die... dat is meer een verhelderende vraag naar aanleiding van het antwoord wat ik gekregen heb over de beleidsindicatoren om de outcome. Met name de ziekteverzuimpercentage en medewerkersonderzoek. Ja, dat kreeg ik als antwoord om die per categorie naar beneden te krijgen. Hoe lager het percentage, des te beter het is. Ja, dat kan ik ook wel verzinnen. En dat geldt ook voor het tweede. Maar ik zou graag eigenlijk willen weten wat de maatregelen zijn die het college aan het nemen is om dit echt naar beneden te krijgen of te laten stijgen. Want het tweede, dat medewerkersonderzoek, dat is toch wel heel belangrijk voor het behalen van de resultaten die u in de begroting hebt staan. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Lent.
Ja, voorzitter, ik had eigenlijk dezelfde vraag als de heer Erkens ten aanzien van het personeel, die 700.000 euro die al in 2020 al ingaat en die voor de rest niet gemotiveerd of in ieder geval toegelicht wordt in het geheel. Ik heb meerdere toelichtingen gevraagd op grote verschillen tussen 2019 en 20, en zelfs tussen 18 en 20. En wat komt daar hetzelfde verhaal uit. Dan geeft u feitelijk aan van, ja, kijkt u maar in de voorgaande rapportages en dan kunt u de aansluiting wel vinden en veel succes. Nou, zo werkt het even niet. Ik had graag wel toch een toelichting willen hebben op die cijfers. Dank u wel.
Ik heb aan die zijde helemaal geen hand gezien verder behalve natuurlijk meneer Erkens. Excuses, meneer Streefkerk.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, verschillende dingen zijn al gevraagd. Met betrekking tot de organisatie zien wij heel veel ambities, grote ambities. En dat stemt aan de ene kant natuurlijk tot tevredenheid, want ja, we moeten nog wel wat ambities hebben gezien de situatie van de organisatie. En aan de andere kant moet ik er ook heel eerlijk bij zeggen dat dat met al die ambities misschien ook wel een beetje verontrustend is, want het zijn er allemaal wel heel veel. Ik noem er even een aantal. We stellen servicenormen voor dienstverlening vast. We stellen een beheerplan op voor informatie. We maken dienstverlening klantgerichter, et cetera. En de vraag die daar dan toch bij komt is natuurlijk, wanneer gaat dit dan allemaal nu echt gebeuren? En wanneer ziet de inwoner hier daar dan ook de effecten van? En ook even refererend aan de loonkosten. Toch ook nog twee opmerkelijke dingen wat mij betreft. Waarbij de vraag is of het college die wellicht wat nader kan uitleggen. Wij zien bijvoorbeeld een stijging van de gemiddelde loonsom van om en bij de plus 11%. En de CAO-verhoging was 3,25% en voor 2020 is die 1%. Dus wij zouden graag even willen weten waar dat verschil vandaan komt. En wat ik verder nog zag, ook in de beantwoording van de vragen en wat ons dan toch wel opvalt, een vastgoedmanager van 55k, daar kan ik me dan misschien nog iets bij voorstellen, maar een online manager voor 88.000 euro, misschien kan dat even uitgelegd worden of wij dat wel goed begrepen en geïnterpreteerd hebben. Dank u wel.
Dank u wel. College, kunt u direct reageren?
Nou, ik ga direct reageren op de vragen die ik zo kan beantwoorden. En de te technische vragen, die zal ik u uitleggen. En dan krijgt u van mij gewoon schriftelijk antwoord op. Volgens mij is dat goed. We hebben de ambitie natuurlijk, en die ambitie hebben we met elkaar uitgesproken om 750.000 euro op de organisatie in te boeken. We hebben gezegd, dat kunnen we eerder mee beginnen. Dat doen we ook. Is die ambitie te hoog? Nee, die is niet te hoog. Die is realistisch. We hebben, op dit moment het aardig op orde. En vooral, we hebben veel minder inhuur natuurlijk wat we eerst hadden. We hebben gekeken naar de organisatie, naar de inrichting van de organisatie. En wij denken op deze manier dat het verantwoord is om het op deze manier ook in te boeken. En daar mag u ons aan houden. En wij zullen u zeer zeker meenemen. Meneer Erkens zei van, is de cockpitoverleg, is dat verdwenen met de Horza? Wij hebben u toegezegd om u mee te nemen in de PNC-cyclus. En dat zullen we ook zeker doen. Want deze klus kun je alleen maar met elkaar klaren en ook daarin elkaar informeren. Daarom hadden we u ook volgens mij bij de presentatie al meegenomen over die 750.000 euro, dat we die eerder in konden boeken. En als je je ziekteverzuim naar beneden krijgt, dan betekent dat de eerste winst natuurlijk. Want iedere medewerker die ziek is en die je moet vervangen, die kost geld. Wat doet u daarin? Daar hebben we in ieder geval onze begeleiding, de Arbeidsunie, hebben we daar met een verzuimbegeleiding opgezet. Mensen krijgen meer begeleiding, krijgen meer aandacht, ook door het management. En op die manier wordt ook wordt op dit moment in het managementteam besproken. Wat zijn de cijfers? Wat is er aan de hand? En op wat voor manier kunnen we de zaken oppakken? Dus dat is wel een totaal andere benadering. Meer verantwoordelijkheid bij de teams, meer verantwoordelijkheid bij de managers. En op die manier ook de aandacht naar de medewerkers toe die het verdienen. En ziekteverzuim is belangrijk, die medewerkers aandacht te geven. Maar wat ook belangrijk is, medewerkers die nooit ziek zijn, om die ook aandacht te geven, zodat ze niet ziek worden. Dus daar in ieder geval zijn wij nadrukkelijk bezig. En u zegt, waar wordt het dan op gevonden? Het wordt gevonden op heel veel materiële kosten. We hebben de hele organisatie doorgeakkerd, doorgevlooid en overal gekeken, waar zit nog ruimte, waar zitten de potjes, hoe kunnen we op deze manier inderdaad het allemaal in balans brengen. Daarom is er de afgelopen tijd ook heel veel energie en tijd geïnvesteerd door onze medewerkers om dat te doen, om met elkaar deze begroting, dat was ook de afspraak, neer te leggen, zodat ook alles helder is en transparant. Nou, volgens mij zijn we er goed in geslaagd op deze manier. Dus eerst de materiële kosten, daarna op personeel, minder inhuur en gewoon de teams inrichten waar nodig is. We hebben de afgelopen periode natuurlijk ook teams gehad die niet op sterkte waren. Daar hebben onze inwoners ook last van gehad, bij verkeer, bij RO. En op dit moment komen we weer goed op sterkte. Dus dat is de kant van college, niet te hoge ambitie. Nee, ik denk dat we met elkaar, en we hebben onze medewerkers, nemen we ook steeds mee in wat we aan het doen zijn. Nadat u geïnformeerd bent, hebben we ook personeelsbijeenkomsten zijn er georganiseerd om op deze manier iedereen mee te nemen. Dus volgens mij is dat een belangrijke. En dan hoor ik meneer Streefkerk zeggen, wanneer gaat het nu eindelijk eens gebeuren? Als we het over dienstverlening hebben, de nota visie op dienstverlening, volgens mij hebben we die vastgesteld vorig jaar met elkaar. En iedere keer wordt er een stukje aan gewerkt om onze dienstverlening op orde te krijgen. Dat wil niet zeggen dat we geen keuzes moeten maken. We hebben een pilot gedraaid. En daar ga ik u ook meenemen. Om de maandagavond bijvoorbeeld een uur langer het loket zeg maar open te houden, onze dienstverlening. Blijkt dat er heel weinig mensen komen, een dure dienstverlening. Dus dat gaan we ook afschalen. En op die manier hebben we nu heel goed in beeld, wat is de dienstverlening? We gaan meer naar de mensen toe. En op die manier denk ik dat je met elkaar het beter maakt. En u hoort mijn pleidooi. Ik vind dat er afgelopen periode heel veel druk is gelegd op onze medewerkers. Ook om alles op orde te krijgen wat u op de tafel krijgt. En ik kan u vertellen, daar is heel veel energie in gestopt. Maar ik hoop ook echt dat we ons straks met de inhoud bezig kunnen houden. En dat we dan de medewerkers daarin ook gemotiveerd krijgen. Dus dat is in ieder geval de zaken waar wij onszelf heel hard voor maken. Huisvesting. U zegt, er staat de huisvesting worden we pas in meegenomen eind 2019. Ik kan u vertellen, 8 januari is er al de eerste bijeenkomst waar u voor als raad wordt uitgenodigd en de commissie om het met elkaar over de huisvesting te hebben. En dan zult u, er is een bureau op dit moment bezig om locaties wat in beeld te brengen, scenario's. En daarin wordt u van het begin af aan in meegenomen. En dat zal met iedere stap gebeuren. Dat heb ik ook in het fractievoorzittersoverleg. Daar was de zorg, moeten we straks tekenen bij het kruisje? Nee, u hoeft niet te tekenen bij het kruisje. We nemen u overal mee om op die manier gezamenlijk te kijken, wat is nu de beste huisvesting en wat wordt nu het beste huis van de gemeente. Dus ik hoop dat ik daar een stukje zorgen bij u weghaal. En dan kijk ik nog van welke technische vragen heb ik nu nog niet beantwoord. Want dan kijk ik even, mevrouw Roling gaat over de connectie de vragen beantwoorden. Dus meneer Streefkerk.
Nou, wellicht nog de vraag over de gemiddelde stijging van de loonsom. Staat nog open, denk ik. Of misschien gaat mevrouw Mulder daar zo dadelijk wat op zeggen.
Sorry, ik vergeet de voorzitter om via de voorzitter te praten. Ja. Oké.
De voorzitter wordt ook moe.
Dus, met excuses, voorzitter. Sorry meneer Streefkerk, gaat u wel.
Volgens mij zijn er nog 2 vragen in ieder geval van mijn kant. Dat ging over de stijging van de gemiddelde loonsom met 11%. En ik had nog de vraag gesteld of er wat duiding gegeven kon worden aan de 55.000 vastgoedmanager en 88.000 euro voor de online manager.
Ja. Nou, in ieder geval die 11% loonstijging zijn vooral cao. Dat zijn de grote kostenstijgingen. Ik kijk even naar mijn collega financiën. Dat klopt, hè? Ja, vooral de loonkosten, cao stijgingen zijn echt heel fors op dit moment en die moeten we volgen. Ja.
Vastgoedmanager. Misschien kunt u mij dat dan uitleggen dat ik het niet goed gelezen heb. Maar als ik het goed berekend heb, in het overzicht wat hier dus in staat, is de gemiddelde loonsom stijgt met 11%. En dat is volgens mij echt niet in de buurt van de cao-stijging.
Ja, kijk, ik word ingefluisterd. Kijk.
Ik heb geen app. Maar
Jawel. Okay. Ja. De loonkosten die stijgen doordat kosten van uitloop en dergelijke, dan gaat hij weer weg, eerst elders begroot stonden en in 2018 dus nog niet in de gemiddelde loonsom zijn meegenomen. Dus vandaar die verklaring dat ze nu anders ingeboekt worden.
Dus Streefkerk, u wilt nog iets toevoegen.
Ja, sorry voorzitter, ook ik vergeet via te spreken, excuus. Als ik het dus goed begrijp, is dit dus eigenlijk een correctie op datgene wat voorgaande jaren niet gebeurd is. Ja. Zeg ik dat goed?
Ja, op een andere manier wordt het nu verwerkt. Ja, dat klopt. En als u hem nog technisch wil hebben, zorg ik dat u hem nog technisch schriftelijk beantwoord krijgt.
Dank u wel alvast voor het aanbod. We zien het graag tegemoet.
Ja, gaan we doen.
Voorzitter, interruptie. Ik schrik hier toch enigszins van, want we hebben al een paar keer aangegeven. We hebben een keer het tekort gezien op personeelsbudget. Dat is toen die tijd aangegeven dat er geen budget was voor de uitloopschalen en nog meer vervanging bij ziekte of iets dergelijks. En nu gaan we het budget ophogen omdat het toen die tijd niet is opgehoogd. U blijft nog steeds met uw uitloopschalen zitten. Waar we al een keer hebben gezegd van we zijn zo langzamerhand de enige gemeente nog die dat heeft in heel Nederland. Dus daar verwachten wij in 2020 zeker wat van u dat het in ieder geval afgeschaft gaat worden.
Voorzitter, meneer Van Lent, ik kan u geruststellen. We hebben een akkoord bereikt met de vakbonden Ja. Nee, maar ik... Nou, u weet ook wel dat het zo niet werkt dat je alles direct naar beneden kunt. Dat je daar met elkaar een akkoord over bereikt. Dat hebben we gekregen, dat de ondernemingsraad is ermee akkoord. En ik kan u vertellen dat ik heel blij ben, en ik kijk ook even naar de gemeentesecretaris, dat wij na jaren onderhandelen er nu een punt achter kunnen zetten en op dit moment kunnen beginnen met de afbouw. En dat we daar overeenstemming. En u weet, net zo goed als ik, hoe moeilijk het geweest is de afgelopen jaren. Er zijn heel wat voorgangers van mij mee bezig geweest. En het is nu in ieder geval tot een akkoord gekomen. Dus. Nee, u hoeft er geen applaus voor te geven. Maar ik kan u wel vertellen dat we daar heel blij mee zijn.
Dank u wel. En dank ook voor het ondersteunen van het voorzitterschap. Mevrouw Rolink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag gekregen van de Partij van de Arbeid. Wanneer zijn de besparingen, even kijken, de resultaten in te boeken? Wat is daar de wachttijd voor? Het voorjaar 2020 krijgt het bestuur van de connectie een plan van aanpak gepresenteerd. En daar staat ook een doorkijkje in wat de termijn is en hoeveel er kan worden bezuinigd. Dus ik neem u daar dan uiteraard zo snel mogelijk in mee. En er ligt een vraag over dorpsgericht werken. Wanneer is dorpsgericht werken een succes? Dorpsgericht werken is een werkwijze. Het wordt concreet in het sociaal domein met dorpsteams. Het is al voor een groot deel in het fysiek domein een succes. Dat moet veel meer samen gaan. Maar het kan ook via Right to Challenge en co-financiering. En het versterken van nabijheid bij inwoners. Dat kan nu al gezegd worden dat dat al gaat ontstaan. Dus wanneer is het een succes? Het is een werkwijze. De tijd zal het moeten leren.
Dank u wel. Wie van u wil in tweede termijn woord voeren? Ik zie...
Voorzitter, mag ik nog even iets vragen? Ik heb ook nog een vraag gesteld over de online manager. Daar kom ik weer. En de vastgoedmanager. Worden die schriftelijk beantwoord of kan het... college daar nu al enige duidelijkheid in verschaffen?
Die wil ik heel graag schriftelijk beantwoorden. Dan krijg je meteen de juiste informatie. Ja. En wij zorgen dat u die beantwoording heeft natuurlijk voor volgende week. Dus ik...
Dank u wel.
Ja?
Ik zag voor tweede termijn alleen de hand van de heer Erkens. Is dat correct? Ik zie ook meneer Kappen nu. Ja. Meneer Erkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toch nog even terug op die ambitie. Die is prima natuurlijk. Daar gaat het helemaal niet om. Waar wij ons wat zorgen over maken, een ontwikkeling binnen de organisatie, een organisatie in ontwikkeling, mensen die vertrekken, mensen die benoemd worden, vacatures die ontstaan, mensen die soms toch naar, lees je dan, een vrij lang dienstverband, om welke reden dan ook van werkgever wisselen. En dan komt bij ons een beetje de zorg naar boven van, gaat dat wel goed? Hoe is de sfeer binnen de organisatie? Is er voldoende aandacht voor? Leidt dat niet tot conflicten? Leidt dat niet tot verstoringen op de werksfeer? Af en toe loop je door het huis heen en dan hoor je toch wat geroezemoes. En daar hebben we in principe helemaal niets mee te maken. En daar zullen we ook niet op de een of andere manier iets aan doen. Maar het geeft soms te denken. En dat is de zorg die bij ons leeft achter dit soort cijfers. Nogmaals, ambitie prima. En hartstikke fijn dat het zo goed gaat. En complimenten voor het bereikte onderhandelaarsakkoord met die vakbonden. Dat heeft inderdaad, nou ik laat het niet overdrijven, maar misschien wel 20 jaar geduurd voordat het uiteindelijk zover was. Maar toch, de onderliggende zaken zijn tenminste zo belangrijk. En daar worden we tot nu toe niet of nauwelijks in meegenomen waar dat eerder gebeurde. Vandaar toch onze suggestie, doe iets met dat cockpitoverleg. Breng met name dat soort informatie mogelijk vertrouwelijk onder de aandacht van de mensen die daar behoefte aan hebben. En dan nog een opmerking over de connectie. Ja, je kunt wel weer zeggen van er komt een plan van aanpak voorjaar 2020. Ik kijk even naar dat staartje in het raadsvoorstel. We moeten in 2019 een fors bedrag nemen. Dat snap ik. Ik vind het ook goed dat het gebeurt. Er is veel te lang met die connectie te weinig gedaan. En als ik dan alleen die eerste twee bedragen zie, 437 en 176, dan zitten we al op zo'n 6 ton. En er horen nog een heleboel bedragen onder. Dus voordat we ooit de terugverdienperiode gerealiseerd hebben bij de connectie, zitten we, nou, ik schat niet al te pessimistisch in, waarschijnlijk ergens in de tweede helft van de jaren 20. En dat vind ik toch wel buitengewoon zorgelijk. En ik wil er nog een keer bij het college op aandringen om in deze toch zeer proactief richting de connectie te zijn en niet te wachten op een plan van aanpak dat in het voorjaar van 2020 dan is toegezegd. Dit is een blok aan het been, niet alleen financieel. En als dit niet op een goede manier opgelost wordt, dan vrees ik dat we de komende jaren nog veel meer voor wat betreft de connectie zullen moeten verrekenen dan tot nu toe al het geval is geweest. Tot zover.
Dank u wel, meneer Kappen.
Ja, mijn vraag, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk in het verlengde, want ik had ook een vraag over de samenwerkingsverbanden en de financiële consequenties daarvan. En of het mogelijk was dat vervolgstappen mogelijk vertaald zou kunnen worden en uitbreiding is mogelijk. Ik zou er graag nog een antwoord op willen hebben.
Mevrouw Schaap.
Ja, dank u wel. U heeft het over alle samenwerkingsverbanden. We hebben hier volgens mij met u als raad ook afgesproken dat wij bij alle samenwerkingsverbanden en vooral bij de GR in ieder geval iedere keer zouden zeggen in onze zienswijze, wij moeten bezuinigen. Dus wij verwachten ook dat u daar een tandje bij zet. Vanmorgen hadden wij een vergadering van de VGGM. Alle gemeenten zitten er hetzelfde in. We gaan zitten echt te kijken van ook die organisaties gaan ook kijken van wat kan er bezuinigd worden. Het kan niet zo zijn dat wij alles moeten bezuinigen en dat onze samenwerkingspartners, nou ja, onze GR, uit kunnen breiden, zeg maar. Dat kan niet. Maar alle gemeentes zitten daar hetzelfde in en het wordt ook echt op deze manier besproken. Als u zegt van wat komt er eventueel aan, bij bijvoorbeeld de samenwerking, en dat heb ik ook in de commissie gezegd, regio Arnhem-Nijmegen, daar zullen wij u steeds in meenemen en u wordt er ook steeds als raad in meegenomen. Wat zijn daar de ontwikkelingen? Wat betekent het? En ook financieel, en wat moet de output daarvan zijn? Dus volgens mij zitten wij wel op één lijn. De zorgen, het kan niet zo zijn dat al onze samenwerkingspartners uit kunnen breiden zonder dat er ook nadrukkelijk een output op staat. En je moet het uit kunnen leggen, maar ook dat we allemaal dezelfde opdracht hebben om inderdaad zoveel procent met elkaar te proberen te bezuinigen. Dus volgens mij zitten we daar allemaal wel hetzelfde in. En wij als college, maar ook in samenwerking met u, volgens mij gaan we dat ook, stralen we dat ook uit bij ieder samenwerkingsverband waaraan we deelnemen.
Dank u wel. Ik begrijp dat daarmee het college aan de beantwoording is toegekomen. En rest mij het laatste agendapunt, de financiële paragraaf. Wie mag ik daarvoor noteren? De boer had ik. Van Lent had ik als tweede. Modderkronk zijn. D66. Meijnaard. Meneer de Boer.
Oh, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, om er met de deur in huis te vallen, en de VVD wil daarover meteen duidelijkheid verschaffen, wij zijn tegen elke verhoging van de OZB. De verhoging zoals deze in de begroting is voorgesteld, is voor ons absoluut niet acceptabel. Het ruist in tegen de afspraken die wij met de coalitie op dit punt gemaakt hebben. Wij zijn van mening dat er binnen de begroting nog voldoende ruimte aanwezig is voor het verkrijgen van voldoende dekking, waardoor een verhoging van de OZB onnodig is. Zelfs uit de recent ontvangen doorrekening van scenario 2, en die heeft iedereen gekregen gisteren of vandaag, dus bij volledige inboeking van het accré, blijkt dat er nog steeds sprake is van een gedegen begroting 2020 met de nodige zekerheden voor de daaropvolgende jaren. Ten onrechte leidt dit volgens het college tot een weerstandsreserve van 97%. Immers, het collegeakkoord voorziet hierin. Het weerstandsvermogen is te alle tijden 100% door eventuele suppletie uit de vrije algemene reserve. Allereerst wordt in de voorliggende begroting het accres volgens de septembercirculaire maar deels ingeboekt. Met die verstande dat de gedeelte wordt gebruikt als stelpost ten behoeve van de loon- en prijscompensatie en dat een groot gedeelte wordt overboekt naar de vrije algemene reserve. Ons inziens volkomen overbodig. Daarnaast zijn er ook op andere onderdelen nog besparingen in te boeken. U zult begrijpen dat wij tijdens de behandeling in de Raad met betrekking tot dit onderdeel een amendement zullen indienen met als doel dat de voorgenomen OZB-verhoging van tafel gaat. En ik nodig alle fracties uit in ieder geval om met ons hierin mee te denken. Ten aanzien van dit punt nog het volgende. Het niet volledig inboeken van het accret is een fundamentele beleidswijziging. Nooit eerder is hier sprake van geweest. Wij zouden het wenselijk hebben gevonden dat de Raad ten aanzien van dit punt eerder meegenomen was en niet zoals wij nu op bladzijde 155 van de begroting kunnen lezen dat het een voorstel betreft van het college. Een dergelijk voorstel dient ons inziens in het raadsvoorstel zelf te staan als beslispunt en als beslispunt opgenomen te worden. Voorzitter, dan heb ik nog enkele aanvullende vragen, dan wel opmerkingen. Maar gelet op het tijdstip wil ik voorstellen om deze technische vragen, want het zijn min of meer technische vragen die met name gaat over de risicoparagraaf, om deze schriftelijk in ieder geval nog te stellen morgen, zodat we daarvoor de behandeling in de Raad nog antwoord op kunnen krijgen.
Dank u wel. Meneer Van Lent.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin er toch even bij, bij die kleine passage die in de najaarsnoten staat over de connectie en over de terugvordering, of althans het afboeken, zoals het hier wordt aangegeven. En wij hebben eigenlijk een vraag aan het college, of aan onszelf eigenlijk, van hoe zien wij dan als raad dat deze verordening, of deze vorderingen, en nog steeds is, dat gaat de vordering op de connectie om terug te betalen, en dat de druk op die ketel blijft zitten. U geeft ook in de beantwoording aan van nu afboeken. Hè, dat betekent dus feitelijk dat wij als raad zien we daar dus niks meer van. En het, als u het laat staan, dan komt dat dus periodiek terug en dan kunnen we u daarop bevragen. En hoe gaat u dit dan jaarlijks in de budgetcyclus toch inzichtelijk maken, zodat wij ook onze controlerende taak kunnen uitvoeren? Dat is even aanvulling op hetgene wat ook die de heer Erkers heeft aangegeven, van je kunt het nu wel doen, hè, en dan is het klaar. Maar dan zijn wij dus kwijt hier zo. Daar gaat het feitelijk om en wij willen daar toch grip op houden om naar de toekomst toe ook te laten zien van hoe voldoet de connectie aan haar taakstelling daarin. Dan vervolgens, voorzitter, de OZB-stijging. De stijging economische waarde onroerend goed geeft een lagere algemene uitkering. Dat geeft u ook zelf aan. Deels te wijten aan de areaalontwikkeling. Renkum stijgt. In Renkum stijgt de waarde boven gemiddeld, is mij bekend geworden. Hoe groot is die bovengemiddelde stijging en waarom is deze bovengemiddelde stijging niet verdisconteerd in het tarief? U geeft aan, we doen dat met de areaaluitbreiding, maar dit is een andere post. Die zou je gewoon moeten vertalen in het tarief om daar zelf niet op achteruit te boeren. Daarnaast horen wij van makelaars, taxateurs, voorzitter, dat de OZB-waarde soms wel 60% van de werkelijke waarde is, zoals die vastgesteld is. En daar valt nog wel wat in te verdienen op dat vlak. Ik snap dat het voor de VVD niet erg leuk is, maar het zijn met name de panden boven de 7 ton die dit betreffen. Er zijn zelfs panden van 1,5 miljoen die van hand gaan, die voor 8 ton bij wijze van spreken staan voor de OZB. En nou, daar valt nog wel wat op te halen, denk ik, op dat vlak. Dus ik weet ook niet hoe u die inhaalslag erin zou willen maken. Het gaat niet om 1 of 2 pandjes, het is kennelijk toch breed. Waarop dit nog steeds niet goed, juist, niet goed verwerkt staat in de systemen. Voorzitter, dan over de begroting 2020. Ik heb het net al even aangegeven. CDA mist in ieder geval de aansluiting tussen de bedragen in de begroting 2019 najaarsnota perspectiefnota. Nu zeggen de cijfers dus niets, roepen alleen vragen op. En dat was tot nu toe ook niet gebruikelijk. Het is weinig transparant, het vergt een hele studie om aansluitingen te zien. En sommige zijn niet te zien, omdat die tussentijds nog gewijzigd zijn en ook niet verklaard worden. Het CDA pleit voor meer transparantie en duidelijkheid in de begroting waarom posten worden bijgesteld. En u kunt aangeven, de najaarsnota die komt tegelijkertijd met de begroting en in de najaarsnota staat de verklaring, dat is helder. Zo ging het ook elk jaar. Maar je moet wel aan kunnen geven van hoe de grote verschillen zijn ontstaan en waartoe het op dat moment geleid heeft. Dit willen wij ook anders dan in de toelichting. De toelichting kan uit de notas blijken, maar de cijfers moeten wel het inzicht verschaffen. Dat die toelichting daar staat in een voorjaarsnota, in een perspectiefnota, vinden we prima. Maar geef dan wel aan waar de veranderingen zijn geweest. Zo was het ooit altijd in de begroting. Je kon het heel makkelijk herleiden. Zodat je ook wist van, hé, dat hebben we ooit vastgesteld. Dat zijn de aanpassingen geweest en vervolgens zitten we op dit bedrag. En de toelichting kun je dan wat nazaden, maar dan heb je in ieder geval wel het overzicht in het geheel. Nu krijg je een paar miljoen verschil soms op sommige posten waar je denkt van ja, hallo, waar gaat dat naartoe hier met de gemeente? Dus vandaar de vraag nog een keer duidelijk om dat wel op te nemen in de volgende keer. Ja, en voor wat betreft tegen OZB-verhoging, we hebben afgelopen maandag de ledenvergadering gehad van CDA. Er is nadrukkelijk over gesproken over hoe of wat. En ik vind het een beetje krokodillentranen van de VVD, voorzitter, dat ze nu in één keer zo fel tegen OZB-verhoging zijn, omdat ze zelf, ik zal er volgende week nog een keer op terugkomen, ook mede de oorzaak zijn om jarenlang geen verhoging toe te staan voor de OZB. En ik geef het nog maar eens even aan, ik heb de Partij van de Arbeid ook naar gevraagd, het is 3 ton verschil in de opbrengst vanaf 2010 ongeveer, misschien nog wel daarvoor. En dat betekent, als je dat eens cumuleert tot vandaag de dag, dan zijn dat etterlijke miljoenen die we dus misgelopen zijn door niet goed te acteren op de OZB-verhoging. Zelfs toen de economische waarde van het onroerend goed naar beneden ging, werd het tarief niet aangepast, maar bleef het tarief gelijk, waardoor er een forse minder opbrengst ontstond. En toen de economische waarde weer optrok, ja, dan denk je van nou, dan zal het tarief, of dan zal in ieder geval de opbrengst ook wel hoger worden. Nou, dat was niet het geval, want het tarief werd opnieuw bevroren op hetzelfde niveau. Voorzitter, dat scheelt ons miljoenen op termijn. En nu dit verhaal zo hier brengen en een beetje als krokodillentranen zeggen van, nou, we komen met een motie of een amendement om het niet te doen, zeg ik op mijn beurt van, ja, u hebt een beetje aan uzelf te danken in de positie waarin we nu zitten. En ik snap dat, maar ik verwacht van u ook een constructievere bijdrage dan alleen maar wij zijn tegen elke verhoging van de OZB's. Ik heb op Twitter gezien, meneer Kapper die gaf het op Facebook nog een keer aan, leuk. Maar het zijn wel krokodillentranen en ik zal ook niet schromen om daar nog een keer nadrukkelijk de aandacht op te vestigen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Lent. Meneer Erkens.
Dank u, voorzitter. Ja, de financiële paragraaf tenslotte. En daarmee in feite toch ook een stukje evaluatie over de hele begroting. Hoe het ook wendt of keert, uiteindelijk gaat het toch, en sommigen vinden dat heel vervelend, om de centen. Daar zat de pijn en daar zit de pijn. Petje af voor het werk dat de afgelopen maanden door college en vooral ook door de organisatie is verricht om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Petje ook af voor al die betrokken inwoners die meegedacht hebben in welke vorm dan ook. Het was een heel zware bevalling. Laten we hopen dat de baby er geen geboortetrauma's aan overhoudt. Of het een mooie baby is geworden? Ach, iedere pasgeboren baby is de allermooiste van de hele wereld en uit onderzoek is gebleken dat naarmate baby's ouder worden, ze steeds aantrekkelijker worden. Wellicht een troost voor het college en de organisatie die de afgelopen weken veel niet altijd even genuanceerde kritiek over zich heen hebben gekregen. We gaan niet in detail in op alle financiële aspecten van het raadsvoorstel meerjarenbegroting. We beschouwen deze begroting, dit voorstel, als een package deal met acceptabele en minder acceptabele onderdelen en met harde en met minder harde voorstellen. Daar hebben we ook de afgelopen dagen informatie over gewisseld. Essentieel in financiële zin in deze begroting is het door het college gehanteerde voorzichtigheidsprincipe. Eerst zien en dan geloven. Wachten met uitgeven tot zeker is dat je het geld ook krijgt. Het college stelt daarom voor het extra accres van de septembercirculaire niet voor de volle 100% in te zetten, maar voor een deel te reserveren in de algemene reserve en voor een deel in te zetten voor de extra loon- en prijsstijging die in de septembercirculaire wordt verwacht. Niet onverstandig, lijkt onze fractie. Zeker niet zolang onze minister, die van Binnenlandse Zaken, wel wat erg simpel reageert op kamervragen die gesteld worden over de financiële problematiek waar veel gemeenten op dit moment mee worstelen. De aanpak van dit college moet de partijen die jarenlang gepleit hebben voor een sluitende en stormvaste begroting toch als muziek in de oren klinken? Blijkbaar niet. Het lijkt erop dat deze partijen de huid van de beer, die in de verste verte nog niet is gesignaleerd, al verkocht hebben. En waarom? Is het optimisme? Is het uitstelgedrag? Of is men beducht voor reacties van inwoners nu er echt sinds jaren knopen worden doorgehakt? Zeker, het is niet kinderachtig wat we de kiezer, of liever gezegd de inwoner, voorleggen. Pijnlijke bezuinigingen, het woord is diverse keren gevallen vanmiddag en vanavond. Lastenverzwaring, serviceverminderingen een OZB-verhoging. Zijn we dan roomser dan de paus als we die alle vier doorvoeren? Of willen we toch eerst zien en dan geloven? En, wat we ons steeds meer gaan afvragen, hebben we nog wel ruimte om te kiezen? Of kijkt de provincie of wellicht ook het Rijk over onze schouder mee? Het wordt nog een hele lastige week tot 16 november. Om nog even terug te komen op die schade en schande, we hebben begrepen dat de schommelingen in het accres van de afgelopen jaren aanleiding zijn geweest voor de fondsbeheerders Binnenlandse Zaken en Financiën om te bezien of het mogelijk en wenselijk is om voor de middellange termijn, en dan gaat het over 2020 en 2021, maatregelen te treffen die de schommelingen kunnen voorkomen of dempen. We wachten in spanning af. Is er bij het college wellicht al iets meer over bekend? We wachten ook in spanning af of een amendement van de SP-fractie in de Tweede Kamer om 1 miljard euro extra vrij te maken voor gemeenten het dit jaar zal halen. Met het extra geld hoopt de SP dat de gemeenten minder hoeven te bezuinigen op bijvoorbeeld jeugdzorg, dakloze opvang en publieke voorzieningen. Ligt hier voor Renkum wellicht de sleutel? Voorzitter, zoals gezegd, we gaan nog een lastige en warme week tegemoet. Zeker na uitspraken van fracties als het gaat om acceptabele of niet acceptabele OZB-verhoging. We zullen ons uiterste best doen om volgende week woensdag rond dit tijdstip een goedgekeurde begroting richting provincie en binnenlandse zaken te sturen. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Vink.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal dit onderdeel nemen. Financiën. Gemeentes door heel Nederland zitten klem met hun begroting, zo ook Renkum. Onze inwoners krijgen de gevolgen op hun bord met hogere lasten en lagere voorzieningen. Het college heeft in deze begroting een aantal maatregelen genomen om robuuster, conservatiever financieel beleid te voeren. GroenLinks is voorstander van gezond begroten. Maar er zit al veel pijn in deze begroting, vooral voor diegene en datgene wat het meest kwetsbaar is. Kan de financiële basis op orde iets meer getemporiseerd worden om het niet erger te maken dan nodig? En als we het braafste jongetje van de klas willen zijn met een keurig huishoudboekje, zeggen provincie en Rijk bovendien, zie je wel, het kan gewoon. Dus ja, graag de basis op orde, maar wel zo dat het draaglijk is voor onze inwoners. Voor GroenLinks hoeft niet alles in één keer voor 100%. We horen graag hoe andere fracties hierover denken en op welke manier we dat temporiseren kunnen doen. Dat was het.
Dank u wel. Meneer Modderkolk.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een vraag gesteld over de onbenutte belastingcapaciteit van 2 miljoen euro. En het antwoord was dat het de OZB eigenlijk betreft. En ik sluit een beetje aan bij de vraagstelling die ook door het CDA zijn gesteld. Wij zouden graag een analyse willen hebben waar dat aan ligt. Ligt dat aan het verhaal van de waardes niet goed ingeschat? Of hebben we hier bijzondere tarieven die duidelijk afwijken van datgene wat eigenlijk hier zou moeten gelden? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag die daarbij hoort, en die kwam van de week tevoorschijn toen we hier een ambtelijk overleg hadden. Als op een gegeven moment wij een artikel 12 gemeente zouden worden, dan zou op een gegeven moment die onbenutte belastingcapaciteit verrekend worden met de bovenwettelijke voorzieningen. En de vraag die heb ik ook gesteld aan de consumentencontrole of dat zo is. En dat antwoord dat zou een deze dagen bekend worden omdat er overleg was geweest met de provincie. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar het antwoord daarop. En de derde vraag die ik heb, die heeft te maken met de vraagstelling van de u ook bekende meneer Verhoef. Die wat vragen heeft gesteld van wel of geen misleidende informatie die de gemeente Renkum verstrekt over de jaarrekening 2018. Waarvan ik begrepen heb dat die doorgezet is naar de commissie op de jaarrekening. Maar de boeiende accountant heeft nu een aanvullende vraag gesteld en die wil ik eigenlijk technisch aan u voorleggen en zou u die willen beantwoorden voor 6 november. En dan zorg ik ervoor dat die morgen bij u komt. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Meinhard.
Dank u wel, voorzitter. De overheid moet verstandig met zijn geld omgaan. De financiële opdracht is belangrijk, maar we vinden de inhoudelijke opdracht tenminste zo belangrijk. Weer eens blijkt hoe broos het financieel evenwicht is, hoe noodzakelijk het is om de basis op orde te krijgen. Wij willen een meerjarig financieel evenwicht. We weten dat het accrij binnen de septembercirculaire niet stabiel is. Een groot deel is nu gereserveerd binnen de begroting en aan te merken als weerstandscapaciteit. Dat is belangrijk, omdat in 2020 de risico's voor het sociale domein voor het eerst meetellen in het weerstandsvermogen. En ook is het belangrijk om aan de uitdagingen van volgend jaar aan te kunnen. Denk aan beschermd wonen en het doelgroepenvervoer. Een OZB-verhoging is helaas noodzakelijk. Doen we dat niet, dan liggen heel binnenkort weer nieuwe bezuinigingsvoorstellen voor ons. En de derde reden waarom we ervoor zijn voor een OZB-verhoging is dat we liever ook wat meer begrotingsruimte hebben. Ik heb het eens bekeken en ik dacht, ik lees het niet goed, maar voor een gezin bestaande uit 4 personen met een huis van 380.000 euro is het 16,50 euro per jaar. De verhoging, ik denk 1,37 euro per maand. Maar ik kan niet in iemand zijn portemonnee kijken, maar ik denk dan echt, dat begrijp ik niet. Geen kunst, geen uitvoering. Economienota. Geen doelgroepen in het zwembad in Oosterbeek. Een uitgeklede biep in Renkum. Maar wel 1,37 euro in je portemonnee houden voor een gezin. Voor deze 60 is het niet moeilijk waar we dan voor kiezen. Voor zover is dat voor de eerste termijn genoeg.
Dank u wel, meneer Streefkerk.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, over de financiële paragraaf van de begroting valt natuurlijk heel veel te zeggen. We hebben daar vanochtend, toen we aan deze vergadering over begonnen, al het nodige over gezegd. Lastenverzwaring behoorlijk voor de inwoners. Dat doet iedereen pijn. Faciliteiten gaan naar beneden. En aan het einde van zo'n avond, zo klokken 22:30 begin je toch wat moeten worden, en betrapte ik mijzelf erop dat ik gelukkig nog door 2 opmerkingen, één van VVD en één van CDA, een soort wakker geschud werd. In het kader van de VVD, die hoor ik nu een keiharde uitspraak doen opnieuw. Dit is voor ons onacceptabel. En dan denk ik toch even terug aan verkiezingstijd, waarin de inwoners hier in de dorpen met dezelfde boodschap naar de stembus werden gestuurd door de VVD. Wij gaan koet geen OZB-belasting verhoging doen. In dit kader zou ik zeggen, beter te halve gekeerd dan te hele gedwaald. Positief nieuws, denk ik. Maar de vraag die ik dan heb is, hoe gaat de VVD nu zo meteen om als we op 6 november wel of niet in moeten stemmen met de begroting? U zegt geen OZB-verhoging. Dat is een heel belangrijk en wezenlijk onderdeel van de begroting die voor ons ligt. Dus mijn vraag is, kunt u misschien al een vergezicht geven over hoe u daar dan tegenaan kijkt? En het CDA hoor ik nu zeggen, in verkiezingstijd, in het verkiezingsprogramma, daar staat letterlijk dat het CDA alleen maar voornemens is om met de jaarlijkse inflatie de belastingen en dus ook de OZB-belastingen en tarieven te verhogen. En die hoor ik nu zeggen dat het geen enkel probleem is. Althans, geen enkel probleem is. Het doet zeer. Maar het is zeer acceptabel voor het CDA om de OZB te verhogen zoals die nu verhoogd is. Dus mijn vraag is.
Ik zeg, er staat iets meer in het programma hierover volgens mij dat u nu doet voorkomen. We hebben altijd wel de escape om in ieder geval hier iets mee, zeker in deze situatie waar we zitten, om wel in te stemmen met de OZB-verhoging.
Maar in uw verkiezingsprogramma, goed, laten we elkaar niet op details van verkiezingsprogramma's betwisten, maar daar staat toch letterlijk geschreven dat u dat wil verhogen maximaal met de inflatie. Ik constateer toch dat de OZB-verhoging die nu voorgesteld wordt in de begroting aanzienlijk hoger is.
Voorzitter, even met interruptie. Ik heb u ook aangegeven dat wij de ledenvergadering afgelopen maandag hebben gehad en dat we goedkeuring van de leden hebben gekregen om dit voor te stellen.
Meneer Streefkerk, gaat u verder.
Dank u wel, voorzitter. Dan rest mijn vraag alleen nog aan de VVD die ik zojuist gesteld heb.
Ja, voorzitter, wil ik ook graag antwoord geven als u dat mij toestaat. Dat vergezicht heb ik u eigenlijk net al aangereikt. We gaan een amendement opstellen waarbij we met partijen in ieder geval om tafel gaan om te kijken hoe we daaruit kunnen komen. En wat er definitief uitkomt, dat zien we volgende week. Daar hebben we nog een week voor. De heer De heer Erkans gaf al aan dat het een spannende week wordt. Dus wat dat betreft, we gaan die uitdaging aan. En we zullen zien dat er volgende week een mooi resultaat op tafel ligt.
Voorzitter, dan wens ik de collega's van de VVD vooral veel succes en wijsheid toe. En in het zoeken naar oplossingen, dan hoop ik dat wij daar ook een rol in kunnen spelen als gemeentebelangen.
Daar zullen we rekening mee houden.
Dan is nu het college aan zet.
Ja, voorzitter, dank. We hebben het hier met elkaar natuurlijk al eerder over gehad op die raadsbijeenkomst op die maandag, waarin we de verschillende scenario's presenteerden. En daarin hebben wij gesteld dat we als college kiezen om in te zetten op die zo nodige financiële stabiliteit en het op basis, op orde brengen van de basis. En dat we met de perspectiefnota al meer dan 4 miljoen aan inhoudelijke keuzes hebben gemaakt. En dat we ervoor kozen om dat niet meer verder te doen, want dan moeten we echt doelstellingen die onze gemeente maken, die dat waardevol maken, die moeten we dan los gaan laten. En daarvoor stellen we dus voor om ook een stukje lastenverhoging toe te passen. Zodat we een betrouwbare overheid kunnen blijven voor onze inwoners en ook minder afhankelijk worden van die onbetrouwbare Rijksoverheid. Want dat is precies het probleem met dat accret. Het accret is afhankelijk van de uitgaven die de Rijksoverheid doet. U heeft in die presentatie van die maandagavond gezien wat voor diagram of staartje dat oplevert. Dat zakt verder naar beneden. En we zien ook nu, ondanks dat de septembercirculaire dan laat zien dat er in de begroting van de Rijksoverheid volgend jaar meer geld wordt uitgegeven, dat eigenlijk nu alle signalen al zijn dat dat niet gaat gebeuren. Ik noem u de stikstofproblematiek, waardoor investeringen niet kunnen plaatsvinden. Ik noem u de arbeidsmarktkrapte, waardoor geen defensiepersoneel kan worden geworven, geen mensen voor de zorg, geen leerkrachten voor het onderwijs. Ik noem u de gasbaten, de gaskraan in Groningen, die verder naar achteren, verder wordt dichtgedraaid, wat goed is voor Groningen, maar slecht is voor het gemeentefonds, waardoor wij minder geld krijgen voor de gemeente Renkum. En dat het systeem, die systematiek onder dat gemeentefonds verrot is, dat ik zou de eerste zijn om dat toe te geven. Maar het alternatief, door daar niet op te acteren, het alternatief is echt veel slechter. Want dan raken wij die verantwoordelijkheid daarover kwijt. Dan raken wij de verantwoordelijkheid van dat budget, van die begroting kwijt. En dan neemt de provincie, artikel 12, die neemt dat over. En die maakt dan, meneer Modderkolk, die keuzes voor ons. En dat mogen we ons niet laten gebeuren, want daardoor zijn onze inwoners alleen maar nog slechter af. Er is vandaag een ambtelijk overleg geweest tussen de toezichthouder en de gemeente Renkum. Daarin is besproken wat er nu in het conceptbegroting staat opgenomen. En daar is ook de nadrukkelijke waarschuwing afgegeven om het accret niet in te boeken. En dat heeft er ook mee te maken dat een aantal bezuinigingen die wij voorstellen, met name die in het sociaal domein, daar gaan we heel hard met elkaar aan werken. Maar daarvan zijn we ook enorm afhankelijk van externe factoren. En we hebben niet in de hand hoeveel kinderen er hier komen om hulp te vragen. En dat blijft altijd een open einde regeling. Dus om die reden nogmaals, ik ontraad u zeer om dat accret in te boeken en om daarmee die OZB-verhoging weer terug te draaien. Dan, de fractie van het CDA vroeg iets over de systematiek achter de OZB. De OZB wordt berekend, het percentage op de inkomsten die we daarmee willen genereren. Dus het is waar wat u zegt. We zien feitelijk ook dat het percentage aan OZB, de tarief, dat afneemt. Dat komt omdat de waardestijging hoger is. En dit is een systematiek die hier al een hele tijd wordt gebruikt en die ook de meeste zekerheid genereert op wat nu je inkomsten worden. U heeft het ook nog gehad over dat de cijfers in de begroting transparanter moeten. Ik kan mij herinneren dat we vorig jaar bij de begroting dat debat ook met elkaar hebben gevoerd. Ik ben het daar met u over eens. Ik vind dat de begroting leesbaar moet zijn, niet alleen voor u als raad, maar het liefst ook voor een grotere groep, hè, dus dat mensen kunnen volgen wat wij hier besluiten. En daar is echt, daarvoor is het nu nog te ontoegankelijk. We hadden toen afgesproken dat we daar met de rekeningencommissie over in gesprek zouden gaan. Dat gesprek heeft door alle druk die er is geweest, ook op de afdeling financiën hier, om de begroting, jaarrekening, perspectiefnota rond te krijgen, heeft dat niet plaatsgevonden. Maar het is wel onze ambitie om dat op te pakken. We hopen echt dat u met deze begroting ons ook in staat stelt om de dingen weer te gaan doen die u belangrijk vindt en die belangrijk zijn voor onze inwoners. Want de druk op het ambtelijk apparaat is echt enorm door deze financiële opgave. Dan heeft GroenLinks een opmerking gemaakt.
Voorzitter, willen we nou interruptie dan de wethouder Klint. Ik heb u een vraag gesteld ten aanzien van de korting die op het akkoord plaatsvindt in verband met de waardestijging van het economisch onroerend goed en zelfs boven gemiddeld. En het gaat mij dus niet om de areaaluitbreiding, want die heeft u gewoon aangegeven. Het gaat mij juist om de bovengemiddelde stijging van het onroerend goed, waardoor wij extra korting hebben. En u vertaalt dat niet in het tarief. Waarom vertaalt u dat niet in het tarief?
En dat komt dus omdat die systematiek erop is geëikt dat we een bepaald inkomstengetal willen genereren. Het klopt ook wat u zegt, dat een van de parameters in het gemeentefonds is wat onze onroerend goedontwikkeling is. Maar is hier, volgens mij moeten we die keuze ook lokaal houden, dat je steeds bedenkt hoeveel inkomen willen we nu genereren en dat dat niet per definitie gelinkt is aan de ontwikkeling van het gemeentefonds. Want dan krijg je echt gekke stappen in je OCB-verhoging.
Ja, die ervaring hebben we met de VVD-wethouder gehad een aantal jaren geleden.
Daar was ik niet bij. Voort zei GroenLinks, willen we nou het beste jongetje van de klas zijn? En volgens mij zijn we dat ook in scenario 1 niet. Hè? Dus als het gaat bijvoorbeeld om loon- en prijscompensatie, daarvan krijgen we echt veel te weinig geld van het Rijk om dat fatsoenlijk te doen, hè? Terwijl we moeten wel ook onze eigen medewerkers op cao-niveau gewoon een goed salaris kunnen betalen. En daarvan zeggen we ook, dat gaat ons veel te ver om dat meteen ook door te voeren. Dat bouwen we daar ook in op. Dus we zijn echt niet het beste jongetje van de klas en we zullen ook steeds hier voor deze problematiek aandacht blijven vragen. De Partij van de Arbeid vroeg nog in het verlengde daarvan de fondsbeheerders, BZK, die kijken naar de schommelingen en proberen te voorkomen dat die schommelingen steeds zo groot zijn binnen het gemeentefonds. Zij hebben daarvan gezegd dat dat per 2021 zo moet zijn. In de tussentijd denkt ook de VNG na over de herijking van het gemeentefonds. Dus dat gaat daarmee samen. Maar wat we al zien in de financiële doorkijk die het Rijksoverheid geeft, is dat het gehele gemeentefonds, dat dat niet groter wordt, maar juist krimpt. Dus gemeenten, de koek wordt anders verdeeld. Maar de koek wordt niet groter. En dat stemt mij niet heel optimistisch over wat dat voor soelaas aan ons biedt. Dus daar zou echt een kanteling in moeten plaatsvinden en nu ergens die schommelingen een beetje temperen. Dat is niet de oplossing voor het probleem van het gemeentefonds. Dan had de fractie van de PRD nog een vraag over de vragen die Leo Verhoeven heeft gesteld. Ik ben nu bijna 10 jaar lid van het openbaar bestuur. Ik krijg al 10 jaar e-mails van de heer Verhoef. Maar ik ben benieuwd welke boeiende technische vraag daar nog uit volgt. En verder zijn er volgens mij geen vragen aan mij gesteld, maar heeft u vooral ook vragen aan.
Nog één vraag, voorzitter. Ik heb de wethouder gevraagd aan de huidige taxaties op de woningen, dat die soms maar 60% vertaald worden in de OCB. Ik heb met een aantal taxateurs gesproken, die geven ook aan, met name in het hogere segment, dat panden verkocht worden, soms waarvan de OCB-waarde maar op 60% staat van de reële waarde.
Ik ga die vraag uitzoeken en ik zorg dat u die schriftelijk krijgt. Het antwoord.
Verder meen ik dat de heer Modderk ook nog een aantal vragen had gesteld, vooral met betrekking tot de vrije belastbare ruimte.
Onbenutte belastingcapaciteit, ja.
Natuurlijk ook over die analyse van waar bestaat het eigenlijk uit en waar ligt dat aan. Wat je zou bedenken, in de situatie dat wij middelen tekort komen, dan gaan we aan de inkomstenkanten wat aan doen. Vooral als iets onbenut nog is.
Ja, de onbenutte belastingcapaciteit geeft eigenlijk aan, in de meicirculaire zit altijd een percentage van het OZB wat je mag hanteren. Dat is het, zeg maar, het wettelijk maximum. En wij hanteren een lager tarief en het verschil daartussen is de onbenutte belastingcapaciteit. En dat is die 2 miljoen. Dus dat is ook, zeg maar, ons structureel weerstandsvermogen. Op het moment dat er structureel iets meer geld kost en we kunnen dat niet oplossen, dan is onze enige manier om dat te betalen is door het verhogen van de belasting. En dat is ook een van de knoppen waar de provincie naar gaat kijken, want dat was ook nog een vraag van u. Als je onder toezicht komt te staan, onder preventief toezicht moet ik dan zeggen, dan gaan zij kijken naar hoeveel onbenutte belastingcapaciteit er is om de inkomsten te verhogen en de financiële problemen zo op die manier op te lossen.
Meneer Modderk ook.
Dus ik sluit even aan bij meneer Streefkerk. Dat is een interessante knop voor de meerjarenbegroting.
Kijk, als u het mij vraagt, moet u altijd terughoudend zijn in het verzwaren van lasten. Maar wij hebben het noodzakelijk gevonden om dat op dit punt te doen.
Dank u wel. Ik zie wat vingers links van mij en rechts van de heer Streefkerk. Meneer Veldhuizen.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder toch iets zeggen, want waar ik toch nog een kleine vraag over heb. Ik hoor de wethouder zeggen dat er vandaag een gesprek is geweest met de toezichthouder door de ambtelijke organisatie. En tot het nadrukkelijk is toegespitst om te zeggen, jullie moeten het accre niet inboeken. Waarom is deze afwijking? Want wij boeken al jaren het accre wel in. Dus het is een hele afwijkende procedure die we nu gaan doen. En gemeentes rond ons heen boeken ook allemaal het accre in. Zijn wij de enige die nou deze waarschuwing krijgen?
Nee, dat laatste punt is echt niet het geval. De meeste gemeenten baseren zich op de meicirculaire en laten de septembercirculaire links liggen. Zo'n afspraak tussen toezichthouder en ambtelijk hier vindt altijd plaats over de conceptbegroting. En in het licht van alle bezuinigingen die wij ook al op de inhoud treffen, de onzekerheid die het met zich meebrengt als je daar ook nog het accre gaat inboeken, maakt dat zij deze waarschuwing afgeven. Dus de situatie is er naar om te zeggen, hè, we zien dat het accre heel onbetrouwbaar is. Geef geen geld uit waarvan je niet zeker weet dat je het hebt. Ook omdat je nog moet besparen op voorstellen waarvan je niet zeker weet of dat volledig lukt. Dus dat houdt verband met elkaar.
Dank u wel. Ik kijk even om me heen voor een tweede termijn.
Voorzitter, volgens mij moet ik nog een vraag beantwoorden.
Excuses, mevrouw Rolink.
Er ligt nog een vraag van het CDA. Hoe zien we als raad de vordering jaarlijks in de cyclus voor de connectie? En we kunnen afspreken dat we blijven informeren daarover. En dat kunnen we bij de PSC-cyclus doen. Die kunnen we daarvoor benutten. Dus dan houden we u jaarlijks op de hoogte.
Dank u wel. Tweede termijn, wie? Als dat niet het geval is, dan ben ik dus bij het punt gekomen dat ik deze vergadering ga sluiten. En dank ik u voor uw volhardendheid.